Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 122 van de invasie. Arend-Jan, wat ben jij aan het volgen?
Nou, er is wel wat aan de hand. Rusland heeft meer dan 40 raketten afgevuurd. Ook op het noorden en het westen, wat we dus ook eerder hebben gezien. En heel bijzonders worden dus vanuit het Wit-Russische luchtruim afgeschoten. Daar zijn ze natuurlijk veilig, hè? Ja. Vanuit Russische vliegtuigen. Ze zijn met name gericht op militaire installaties. Een aantal zijn ook gelukt. En het gebeurt allemaal vlak voor een bezoek van Poetin aan Lukashenko in Wit-Rusland.
Ja.
En het Wit-Russische leger houdt oefeningen aan de grens met de Kiev-regio, dus het noorden van Oekraïne. Dat zijn overigens niet zoveel soldaten. Hè, want als je er gaat kijken, dan zijn dat er 4000 Wit-Russische soldaten. In totaal hebben ze daar 60.000. Mm-hmm. En we moeten ook bedenken dat het Wit-Russische leger heeft erg verouderd materiaal. De moraal is laag. Hè? Mm. Maar het lijkt er dus een beetje op, maar daar moeten we dan maar over praten, is dat Poetin probeert Lukashenko te bewegen om ook mee te doen aan die oorlog.
Om ook Oekraïne aan te vallen.
Ja. Nou ja, dat zou je kunnen denken als hij dus zijn operatie vanaf Wit-Russisch-Belarusisch grondgebied uitvoert. Want dan zou je dus kunnen veronderstellen dat er vergolden wordt door Oekraïne tegen Wit-Russisch grondgebied. Dan heb je de pop aan het dansen. Ja, dat is horizontale escalatie. Dus wel een normale manier van doen, zeg maar. Als je de strijd wil verbreden en anderen erbij wil betrekken. Ja. Maar je hebt het over die 40 raketten. Dus op zich, het is veel, maar niet ongebruikelijk. Maar het feit dat het zoveel is, kan er natuurlijk ook gewoon op duiden dat die westerse wapenleveranties nu echt op stoom komen. En die wapenleveranties moeten natuurlijk worden opgehouden. En die wapens moeten worden vernietigd. En dat betekent dus dat je spoorwegen gaat, en met name spoorwegknooppunten gaat vernietigen, zodat die treinen daar niet overheen kunnen gaan. Dat is op zich wel vrij logisch, hoor. Ik volg dat elke dag wel, wat daar gebeurt. En je ziet hetzelfde patroon, operaties diep het westen in, tot en met aan de grens aan toe, aan de westgrens aan toe van Oekraïne. Ja, dat zijn allemaal, dat zijn heel veel van die operaties om ervoor te zorgen dat die wapenleveranties worden opgehouden. Logisch.
Ja. En Lukashenko moeten we even uitleggen. Die is dus zeer afhankelijk van Poetin. Waarom? Omdat hij eigenlijk alleen maar zijn eigen dissenters, zijn eigen mensen die tegen hem zijn, neer kan slaan met de steun van Poetin. Hugo vertelde ons ook nog dat er false flag operaties misschien.
Een waarschuwing van de Oekraïense inlichtingendienst. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een false flag operatie.
Dat is geen goed woord voor.
Onder valse vlag. Dus dat de Russen doen alsof de Oekraïners in dit geval dan woongebouwen in een stad genaamd Mozyr zouden opblazen. En dat dan als manier om Belarus te bewegen om te vergelden tegen Oekraïne.
Ja. Want dan schuif je de schuld in de schoenen van Oekraïne. Dat is wat je doet.
Ja. En om het compleet te maken, er zijn ook 24 van de 40 missiles afgevuurd vanuit de Zwarte Zee. En die kwamen neer bij Zhytomyr, 80 kilometer ten westen van Kiev. En ook ten oosten van Kiev in het plaatsje Chernihiv.
Ja.
En ook trouwens in Javorief, in de Lviv-regio.
Trouwens, ook nog iets dat met Belarus te maken had. Ik zag op Twitter iemand die altijd de bewegingen in de lucht volgt. Van verkenningsvluchten onder meer, van meerdere kanten. En die zei, je ziet nu ineens veel meer Russische verkenningsvluchten boven Kaliningrad en boven Belarus. Dus met daartussen dan alleen die beroemde Suwalki-corridor.
Ik zou me niet verbazen.
Ze zouden toch logisch. Daadwerkelijk een landbruggetje daar ook gaan maken.
Ja, daar wordt natuurlijk wel voor gevreesd. Als je dat doet, lopen, als ik het goed heb, twee wegen en een spoorweg doorheen. Dus dat is allemaal niet al te geweldig. Kan je vrij makkelijk dat afsluiten. Dan heeft de NAVO een probleem, hoor. Want daarmee zijn dus de Baltische Staten feitelijk over land afgesloten van de overige NAVO-landen. Want die Suwalki-corridor die is pakweg 100 kilometer breed. Dus dat is ook helemaal niks. Dus dat moet je wel kunnen doen. Maar het is natuurlijk een oorlogsverklaring van je wels. Van als je dat gaat doen, dan bezet je NAVO-gebied en dan bombardeer je NAVO-gebied. En dan zouden ze officieel de artikel 5-garantie in werking moeten gaan treden.
Ja.
Maar daarvoor zou je dan wel Russische troepformaties moeten zien aan de grens van Wit-Rusland en...
Nou, die liggen er wel. Die zijn er wel gestationeerd. En er worden ook vaak oefeningen gehouden. Maar voor zover ik het kan zien, is dat onvoldoende om die Suwalki-corridor te gaan bezetten.
Ja.
Dus dan zou je veel meer kunnen denken, als je dit zou willen doen, geen bezetting, maar dan schiet je die wegen aan puin en die spoorweg aan puin. Dan heb je hetzelfde effect.
Ja. Nou, dus ook Mykolaiv of alles aan de gang. Dat is die laatste plaats richting Odessa. Hè? We zitten dus in het midden, in het centrum. Ja. Mm-hmm. Zuiden, Zuid-Oekraïne. Nou, de burgemeester zegt nu verlaat de stad. Want het gaat hier helemaal fout. Er waren vroeger 480.000 mensen. Er zijn nog maar 230.000 van over. Mm-hmm. Het Russische leger staat op 20 mijls afstand. Een barrage met clustermunitie. Odessa is 70 mijl ten westen. En de shelling gebeurt dus vanuit die beroemde Gerson-regio, die zo onrustig is. En er staat ook een zinnetje in de New York Times, dat ze met highly precise missiles hebben ze de infrastructuur van Mykolaiv uitgeschakeld. Maar volgens mij is dat al eerder.
En ze is gebeurd. Wie? Ze is wie?
De Russen.
Oké.
En de burgemeester, Senkevich, ik hoop dat ik goed uitspreek, van Mykolaiv, die verwacht dat de oorlog minstens zal duren tot mei volgend jaar.
Nou ja, kijk, je kan daar wel iets bij bedenken, want in die omgeving begint dus ook die onconventionele oorlog, die partisanenstrijd begint enigszins vorm te krijgen. Ja. Op het grondgebied wat door Rusland is bezet. En wat we nu al hebben gezien is dat de voormalige burgemeester van Melitopol, die heeft al geroepen van we moeten gewoon een prijs zetten op de hoofden van belangwekkende Russen. En hij is eigenlijk de onofficiële zegsman geworden van dat partisanenverzet in dat gebied. Hm. En 10.000 dollar wordt op dit ogenblik geboden voor elke Rus die wordt omgelegd. Hm. Althans, elke beduidende Rus.
Ja. Nou, dan gaan we naar Severodonetsk. Ja. Volgens de allerlaatste berichten schijnt Lysychansk gevallen te zijn. Dat ligt dus
Severodonetsk is gevallen en Lysychansk is nu de volgende.
Ja, voor drie kwart is Lysychansk omsingeld.
Ja.
Als je naar het landschap kijkt, dan gaan ze niet van Severodonetsk, maar dan gaan ze vanuit het zuiden, van Mirna Dolina. Dan zijn er minder bergen en heuvels.
Mm-hmm.
En als Severodonetsk valt en ook Lysychansk, dan wordt Bakhmut de volgende.
Dan gaat het hard hoor. Dan gaat het hard. Want er zijn dus 2000 militairen die zijn dus nu in een hoek gedreven van de Oekraïense kant. Ja, dat is een redelijk hopeloze situatie. Nou ja, dat roepen we al een tijdje, maar wat daar gebeurt is natuurlijk heel helder. Iedere keer worden daar stappen naar voren gemaakt. Maar het lijkt er nu toch wel op dat het het scenario zich voltrokken heeft, die in ieder geval door Zelensky als dramatisch wordt bestempeld. Want die heeft gezegd, het verlies van Severodonetsk, dat is bepalend voor het lot van de Donbass. Nou, daar heeft hij denk ik wel gelijk in.
Ja. Rob, jij wil wat zeggen over de sanctiediscussie in Amerika.
Ja, want daar zie je dus dat er een enorme debat is gekomen over de effectiviteit van de sancties. En je moet constateren dat in algemene zin daar gewoon nu de conclusie wordt getrokken dat het allemaal niet zoveel zin heeft. Het belangrijkste is dat financiële systeem van Rusland, dat zou moeten worden gesloopt. Daar hebben wij het maanden geleden ook al over gehad. Die roebel moest worden gesloopt. Dat is gewoon niet gelukt.
Nee.
En die economie die wordt wel heel hard geraakt. -15% wordt er gedacht. Maar het heeft weinig effect op de oorlogsinspanning van van onze grote vriend Poetin. Blinken die heeft in Duitsland volgens mij net gezegd dat de kosten van de oorlog verder worden opgeschroefd, althans voor Poetin. Maar heeft niet gezegd dat daarmee dus ook een snel einde zou kunnen komen aan die oorlog. Dus er wordt nu rekening mee gehouden dat die sancties, ja, die bijten wel en die slopen gedeeltelijk de economie wel. Maar de oorlogsinspanning, nou ja, weet je jongens, dat is natuurlijk gewoon wat wij al tijden roepen. Daardoor wordt die oorlogsspanning niet verminderd. En Arend Jan heeft ook wel eens eerder gezegd, ja, die roebel die is eigenlijk gewoon best weer oké. Okay, die staat op een redelijk hoog niveau. Dus het raakt hem gewoon niet heel erg. Maar het raakt ons wel. Want volgens mij, Arend Jan of Hugo, hadden jullie nog wat nieuws over de hele discussie rond de gasleveranties?
Ja, we hebben daar eindeloos over gesproken. Het is echt heel bijzonder slecht ziet het eruit. Hè? Nou, de Europese Commissie heeft vrijdag op die top gezegd, nou, we komen in september, oktober met een plan voor collectieve gasaankoop en collectieve opslag. Ja. Allemaal prachtig, maar de waarheid is gewoon dat ze niet zonder het Russisch gas kunnen. Duitsland kan niet zonder het Russisch gas. En daarom is Habeck ook zo eerlijk om nu te zeggen dat er draconische maatregelen moeten worden.
Ja, en weet je wat er volgende maand gaat gebeuren? En volgende maand, als het bijna, dan moet er opnieuw onderhoud worden gepleegd aan Nord Stream 1 en er wordt helemaal gesloten.
Ja.
Voor een tijdje. He, dus nu is het staat hij op 40%. De gastoevoer vanuit Rusland, en dan komt hij even tijdelijk om nul te staan. En het is evident dat dit te maken heeft met het feit dat Poetin absoluut niet wil dat de gasvoorraden voor de komende winter hier worden gevuld. He, die zijn in Europa breed pak weg voor 55% gevuld. De ene land wat meer dan het ander. Spanje heeft bijvoorbeeld behoorlijk gevuld. Nederland zit denk ik op die 55%. Duitsland zit er gemiddeld onder. Maar men wil dus proberen om, althans in Moskou, proberen dat die gasvoorraden echt worden gevuld voor de winter. En ook nu Frans Timmermans heeft al gezegd van dat er nu echt een heel erg groot risico is op een complete gasdisruptie. Dat de kans daarop groter is dan ervoor.
En wat is interessant, kijk, alles hangt met alles samen. Hè? Er komt dus, je kunt nu een scenario gaan uitschetsen dat er een grote crisis komt in Duitsland, een economische crisis. Nou, wat betekent dat dan? Dan gaat dus het gigantische overschot op de lopende rekening van Duitsland neemt dan af, hè? Wat altijd een doorn in het oog was van de Europese Commissie. De hele discussie in Duitsland over de schuldenbremse, weet je wel, van de FDP, dat je dus niet te veel schulden mag maken, die komt dus weer aan. Dat is gewoon onhoudbaar geworden. Dat betekent dat dus de stabiliteitspact dat we binnen Brussel hebben, dat zal ook geschonden worden door Rusland zelf. En gek genoeg zou dat misschien ook weer een doorbraak kunnen geven, ook weer een kans bieden om op een meer Europese manier na te gaan denken over de schulden.
Ja, sorry, je zegt het stabiliteitspact wordt geschonden door Rusland, maar je bedoelt daar Duitsland.
Duitsland. Ja. Dus dat vind ik zo interessant. Al die dingen hangen dus met elkaar samen. Hè? En eigenlijk is het zo, je hebt een grote crisis nodig om in Europa stappen vooruit te maken. Want je komt hier alleen maar uit door met Europese samenwerking. Qua energie, qua investeringen, problemen met het zuiden. Hè?
Maar is het loslaten van de begrotingsregels een stap vooruit of achteruit?
Nou kijk, als Duitsland bereid is om een beetje schulden te maken, dan kopen ze meer producten uit het zuiden. En dat raakt dus weer de euro. Ja. Dat wordt dan evenwichtiger. Het is ontzettend interessant hoe al die samenhang. Als mensen daar geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze luisteren naar de podcast van Wolfgang Münchau. Die kun je vinden als je googelt.
Okay. Ja. Misschien nog even om wat cijfers te geven. Want het is toch wel belangrijk hoor. Want er wordt iedere keer geroepen van, nou dan moeten we die gasvoorraad. Die moeten we heel snel aan gaan vullen. En dan komt het allemaal wel goed. En we moeten alles op alles zeggen. Kijk, de eerste paar maanden van het jaar is er 25 miljard kubieke meter gas gearriveerd vanuit Moskou. En er komt nu, en dat is ook de verwachting dat dat binnenkomt, ongeveer de helft uit landen buiten Rusland. Dus het het is ook, zeg maar, als je het gaat berekenen, is het ook vrijwel onmogelijk dat die gasvoorraden op deze manier gevuld kunnen worden.
Ja, ja.
En omdat je dan ook niet snel genoeg bent met LNG, want het vereist technische aanpassingen, je moet installaties bouwen, wordt het een hele lastige. Maar ik denk dat het wel verstandig is dat we hier eens een echte gasexpert weer bij moeten halen om te vragen van hoe gaat die nu lopen? Want dit is wel echt heel erg belangrijk, hoor.
Ja, en weet je wat je dan ook over kan zeggen? Natuurlijk zou je de Duitse kerncentrales weer moeten aanzetten. Als het technisch kan. Hè?
Ja. De grootste kerncentrale van Duitsland heeft vandaag gezegd, dat kan gewoon.
Dat moet je dus onmiddellijk doen. Ja.
Maar het is dus een rode lijn voor de groenen. En ik denk dat ze daar toch even moeten denken. Ik breng jullie ook in herinnering dat in Frankrijk, dat heel veel kerncentrales heeft, maar 50% vermogen is omdat er allemaal problemen zijn. Hè?
Klopt. Dus andere investeringen, Arend-Jan. Het is gewoon dezelfde discussie als hier over het gas. Zelfde discussie als over de kerncentrales in Duitsland. Niet voldoende geïnvesteerd.
Ja, het wordt dus ongemeen interessant wat er in de herfst.
Nou, ook ongemeen eng moet ik je zeggen, want ik hou hier nu zo van dit soort gedoe.
Nee, ik ook niet. Nou, ik heb beloofd op Twitter nog iets te zeggen over dat Zizek-artikel.
Ja, dat zag ik, Arend-Jan, en dat moet je dan gewoon maar even doorschrijven naar morgen.
Ja, oké, dat doe ik. Morgen praat ik over Zizek.
Ja, sorry aan Joke Hermsen, aan wie ik zag dat je het beloofd. Ja, morgen weer luisteren. Tot morgen.
Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.